Wij lezen Marcus 10, vers 17 tot en met vers 22 en vers 32 tot en met vers 45. Dus Marcus 10, vers 17 tot en met vers 22 en dan lezen we weer verder bij vers 32.
En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Vanaf 32. En ze waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen, en ze waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd, verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hen te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden, en ze zullen hem ter dood veroordelen en hem den heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En de derde dagen zal hij wederom opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hem: Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken, die ik drink, en met de doop gedoopt worden, waar ik mede gedoopt word? En ze zeiden tot hem: Wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden, waar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden die net bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degene die geacht worden overste te zijn der volken, eerst gebij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een ratsoen voor velen.
We staan nog een keer stil bij de geschiedenis van Jezus en Bartimeus. En de tekst voor de preek vanmiddag is Marcus 10, het slot van vers 52. De laatste woorden van vers 52, deze woorden: En volgde Jezus op de weg. Gemeente, jongens en meisjes, misschien heb jij wel eens een rondleiding gehad van een gids. Misschien wel in een museum. Nou, wat doe je dan? Ja, dan let je op wat de gids doet. Je gaat achter hem aan en je kijkt naar de dingen waar hij je op wijst en je luistert naar wat hij je te zeggen heeft. Je volgt de gids. Weet je wat Bartimeus doet? Hij volgt de gids, Jezus. Waarom doet hij dat? En wat moet je precies voorstellen bij dat volgen van Bartimeus? Nou, daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Bartimeus volgt Jezus. Bartimeus volgt Jezus. Drie gedachten. Vertrouwend op Jezus. Verbonden aan Jezus. En volhardend achter Jezus. Dus Bartimeus volgt Jezus. Vertrouwend op, verbonden aan en volhardend achter Jezus. Ja, kijk, daar staat hij. Bartimeus. Daar staat hij, de blinde man, zonder mantel, zonder bovenkleed, voor Jezus. En hoor je dat? Dan zegt Jezus, wat wilt u dat ik u doen zal? Ja, zeg je, maar waarom vraagt Jezus dat? Dat is toch een totaal overbodige vraag. Wat zou die anders willen dan een paar gezonde ogen? Waarom vraagt Jezus dit? Nou, om hem op de proef te stellen. Om te kijken, waar gaat het deze man om? Want ja, dat is opvallend, hè? Diezelfde vraag, die klinkt ook in vers 36. En dat is niet toevallig. De zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, ze komen naar de Heer Jezus toe en Jezus zegt tegen hen, nou zeg het maar, wat wilt u dat ik u doen zal? En dan willen die twee discipelen een ereplaats hebben. Maar kijk, Bartimeus vraagt heel wat anders. Hij vraagt niet om eer, hij vraagt niet om macht. Hij vraagt ook niet om geld. Nou, dat had hij best wel willen hebben, denk ik, want hij was niet zo rijk. Nee, hij vraagt om gezonde ogen. Waarom? Nou, dat is niet alleen omdat het fijn is om gewoon alles te kunnen zien. Hij wil ook Jezus zien, de lang verwachte Messias, de zoon van David. Hij had hem zo aangeroepen, hè, als de zoon van David. En nu wil hij hem zo graag zien. Hij wil niet blind aan de kant blijven zitten, terwijl de stoet met de Messias verder trekt. Hij wil erbij zijn, hij wil de zoon van David met eigen ogen zien. Dat is wat hij in het geloof verlangt. Daarom zegt Jezus ook aan het slot van deze geschiedenis, dat het geloof van Bartimeus hem gered heeft. Dus Jezus vraagt, zeg eens, wat wilt u dat ik u doen zal? De discipelen, Johannes en Jacobus, zeggen, terwijl Jezus het net over zijn lijden en zijn sterven heeft gehad. Nou, wij willen een ereplaats. De blinde Bartimeus vraagt, als een echte discipel, dat ik ziende mag worden. En Jezus doet wat hij vraagt, geeft hem het licht in de ogen. Wat ziet Bartimeus dan? Maar ja, de mensen, de bomen, kleuren, Jezus. Hij kan weer zien. Maar hij ziet meer dan alleen dat. Hij ziet dat Jezus, die hij beleden heeft als de Messias, de zoon van David, dat hij het ook echt is. Want Jezus laat hem zien. Jezus laat zien, ik ben de van God gegeven redder. Dat laat hij zien aan Bartimeus en aan alle andere mensen die om hem heen staan. Want kijk, de profeten, die hebben dat en ook anderen, zoals de psalmdichter van 146, die hebben dat al van tevoren aangekondigd, dat de Messias aan blinden het licht zal geven in de ogen. En Jezus die had al eerder gezegd toen hij in de synagoge was, ik ben door de Vader gezonden in de wereld en de geest van de Heere is op mij om aan blinden het zicht te geven. En nu zegt Jezus eigenlijk tegen Bartimeus, tegen de andere mensen om hem heen, zie je het? Zie je het echt? En Bartimeus ziet het. Ja, hij is het. Hij is de van God gezonde redder. Zijn hoop op Jezus, zijn vertrouwen op hem is niet beschaamd. Hij is geholpen, gered, behouden. Hij zag, toen hij nog niet zag, al heel scherp. Hij is de zoon van David. En dat wat hij al zag, ziet hij nu nog beter. Hij, Jezus, is het. Dat bewijst hij. dat wat hij al geloofde, dat wordt nu bevestigd. En dan? Ja, hij heeft om hulp geroepen, hij heeft gekregen wat hij graag wilde. En dan? Dan zegt Jezus, ga heen. En je verwacht dat Bartimeus dan zwaait en dat hij naar huis teruggaat. En je verwacht dat Bartimeus heel snel gaat solliciteren om een mooie baan te krijgen. Want hij kan weer zien en hij kan weer werken en hij kan weer geld verdienen. Hij hoeft niet meer langs de kant van de weg te bedelen. Dat verwacht je, hè, zoiets. Maar ja, dat gebeurt niet. Jezus zegt, ga heen. En Bartimeus zegt, nee, ik zal u volgen. Waarom? Dat heeft alles te maken met wat Bartimeus ziet in Jezus. Jezus is voor hem veel meer dan een weldoener die hem geholpen heeft. Nee, Jezus is voor hem Rabboni. U bent mijn meester. En ik wil nou heel dicht als leerling bij u blijven. Ik wil u volgen, zegt Bartimeus. Dus Jezus roept hem niet op. Jezus zegt niet tegen Bartimeus, jongen, jij moet achter mij aankomen. Jij moet mij volgen. Nee, deze man wil dat gewoon. Waarom? Matthew Henry, bekende Bijbeluitlegger, die geeft heel kernachtig een antwoord. Hij zegt, de schoonheid van Christus heeft een sterke aantrekkingskracht om hem te volgen. Ja, mooi, hè? Want Bartimeus heeft dus niet genoeg aan de weldaad. Hè, op zich is hij natuurlijk wel blij mee dat hij weer kan zien. Maar hij is ook echt gericht op zijn weldoener. En hij wil hem dankbaar volgen. En dat doet hij, zegt Lucas, al lovend. Al prijzend. Hij kan weer zien. Hij is gered. En nu wil hij met open ogen, vertrouwend op Jezus, hem volgen. En u? Ja, we zijn vanmiddag bij elkaar in een dienst waarin we de Heere danken voor het gevierde heilige avondmaal. Het is een nabetrachtingsdienst op het gevierde heilige avondmaal. Hoe gaat u naar de diensten van vandaag dan verder? Mocht u in het geloof naar de avondmaalstafel komen? Je hoorde Gods stem. Hij riep je. En je kwam getrokken door zijn geest met het oog gericht op hem. Die zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Voor u, wiens ogen ik opende. Voor u, tot uw troost, heb ik het avondmaal ingesteld. En u mocht al zittend en al kijkend en al luisterend bevestigd worden van zijn hartelijke liefde en trouw voor u. Dat wist u al, maar u kreeg het opnieuw bevestigd. Je kreeg de bevestiging, hij is mijn meester, mijn rabboni. Hij is de goede herder die ook voor mij zijn leven heeft gegeven. Vindt u dat niet bijzonder? Bijzonder dat de Heere dat doet. Dat hij het avondmaal wil gebruiken om u te verzekeren van zijn liefde en zijn trouw. En ja, dat kun je nodig hebben. Dat geloof kan zomaar weer aangevochten raken. Het vertrouwen op God, dat kan onder druk komen te staan, omdat je geconfronteerd wordt met je zondige hart, of omdat je geconfronteerd wordt met de boze, of geconfronteerd wordt met allerlei gebeurtenissen in de wereld die je verwarren. En dat kan allemaal het zicht, het juiste zicht op Jezus, zeg maar, in de weg staan. Weet je wie dat ook had? Johannes de Doper. Dat vind ik altijd zo bijzonder. De man die zo vol vuur de Heer Jezus had aangewezen als het lam van God en had aangeprezen. Die komt in de gevangenis terecht. En dan gaat hij zo twijfelen. Dan wordt zijn geloof zo aangevochten. En dan vraagt hij het zichzelf af. Is Jezus wel de zoon van David? De gezonde Messias van de Vader? Dan krijgt hij, wat krijgt hij dan te horen? Dan krijgt hij te horen dat Jezus blinden het licht in de ogen geeft. Als een bevestiging van Jezus' hartelijke liefde en trouw voor hem. En dat is wat de Heere ook in de bediening van het heilige avondmaal op ons hart wil drukken als we aan hem verbonden zijn geraakt. Hebt u het geloven gezien? Hij heeft de straf gedragen, ook voor mij. Hoe ga je dan verder? Dan wil je toch dicht bij de Here blijven. Dan wil je toch op Hem blijven zien. Dan wil je Hem toch volgen. Dan wil je Hem toch vertrouwen. Dan wil je toch in Zijn nabijheid zijn. Kijk, in de evangelie loopt een ontmoeting met Jezus, in het geloof dan, uit op volgen. Dan kom je als het ware niet meer los van de Heer Jezus. Ga maar na. De discipelen zijn bezig met... Ze zijn nog geen discipel eigenlijk. Hè? Ze zijn bezig met hun netten. En dan komt de Heer Jezus langs. En dan zegt hij, dan staat hij stil, maakt hij contact. En dan roept hij ze. En wat doen ze dan? Dan blijven ze niet zitten, maar dan volgen ze de Heer Jezus. En Levi, die in een tolhuis zat, wat doet hij als de Heer Jezus langskomt? Wat gebeurt er? Hij laat de tafel met geld achter en volgt Jezus. Wat gebeurt er met Zacchaeus, die de boom wordt uitgeroepen? Hij gaat vanaf dat moment Jezus volgen. De weg die hij hem wijst, gaat hij. En Bartimeus, die ontmoet ook Jezus. En hij krijgt bevestigd wat hij al wist. Jezus is de zoon van David, de Messias. En hij wil Jezus volgen. En een avondmaal hangen. Die Jezus heeft ontmoet. Die aan de tafel bevestigd werd van zijn hartelijke liefde en trouw. Die wil hem toch ook volgen. Wil toch ook in vertrouwen op hem zien en achter hem aangaan. Of heb je dat vertrouwen niet? En dat verlangen niet om achter hem aan te gaan. Leef je op zich wel christelijk, maar ja, dat is het dan. Staat het offer van Christus ver bij je vandaan? Heb je hem niet echt nodig als redder en vierde je daarom geen avondmaal? Of durfde je het niet? Nou, dan moet je opletten vanmiddag. Want weet je wat er gebeurt? Jezus staat stil bij je zitplaats. En hij kijkt je aan en hij vraagt je, wat kan ik voor je doen? Ja, je hoort het goed. Het is geen verkoper die je in de winkel tegen kunt kopen, die tegen kunt komen, die tegen je zegt, wat, kan ik wat voor je doen? Nee, het is Jezus die dat aan je vraagt. De zoon van David, de zoon van God. Jezus vraagt het aan je terwijl je hier zit of meeluistert. U hoort het goed. Jezus vraagt het. Je denkt misschien dat Jezus tegen je zegt, nou, ga dit maar eens doen. En ga dat maar eens laten. En dan zal ik eens... Maar nee, hij vraagt niet, doe eens wat voor mij. Hij vraagt, wat kan ik voor jou doen? Wat een vraag, hè? Die reine, heilige, grote Zoon van God, die vraagt vriendelijk, lokkend, uitnodigend aan een klein, zondig mens, die ervoor gezorgd heeft dat hij die weg naar Jeruzalem moet gaan, dat hij naar Golgotha moet gaan. Zeg eens, wat kan ik nou voor u doen? Daar word je toch stil van? Heb je dan geen reden om je hart leeg te storten bij hem? Heb je dan geen reden om te smeken, o Zoon van David, ontfermt u zich over mij? Trek mij, dan zal ik u nalopen, dan zal ik u volgen. Maak mij tot een volgeling. Niet alle reden om dat te bidden, als je de Heer nog niet kent. Want als je hem niet volgt, dan ga je over een doodlopende weg. Ja, zeg je, maar wat gebeurt er als je hem volgt? Nou, dan ga je zijn voetstappen drukken. Onze tweede gedachte. Verbonden aan Jezus. Kijk, wie Jezus volgt, die doet dat omdat er een band gekomen is tussen u en tussen hem. Een vertrouwensband. Een liefdesband. Kijk, als twee mensen van elkaar houden, dan kunnen ze naast elkaar lopen. En dan kunnen ze de arm om elkaar slaan en de hand vasthouden. Maar als een rijke Christus en een arme bedelaar elkaar vinden, dan gaat die bedelaar verbonden aan Jezus achter Jezus aan. Want hij gaat voorop en je mag zijn voetstappen drukken. Hij is de meester, mijn meester, en ik ben de leerling. En Bartimeus volgde Jezus op de weg. Als dat onze tekst is, dan betekent dat maar niet dat hij zomaar wat achter Jezus aangaat die naar Jeruzalem gaat. En dat je in die stoet zou kunnen kijken of je Bartimeus ertussen ziet lopen. En dan kun je goed kijken. Ah, kijk, daar gaat hij hoor. Ja, daar gaat hij op weg naar Jeruzalem achter Jezus aan. Nou goed, oké. Nee, dat Bartimeus Jezus volgt, dat betekent dat hij een discipel is geworden van Jezus. Dat hij in liefde aan hem verbonden is geraakt. Hij volgt Jezus op de weg. De weg. Welke weg is dat? Dat is de weg van Jezus. Dat is de weg van Jericho naar Jeruzalem. Wat ziet Bartimeus op die weg? Nou, kijk maar mee met hem. Hij ziet een enthousiaste menigte die met Jezus meegaat. En als hij dan in Jeruzalem aankomt, dan wordt er gezongen. Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Hij ziet enthousiaste mensen. Hij ziet boze fariseeën. Hij hoort schreeuwende joden, weg met hem, naar het kruis met hem. Hij ziet een oneerlijke, draaiende Pilatus. Hij ziet dat Jezus gevangen wordt genomen, wordt veroordeeld en uiteindelijk aan het kruis komt te hangen tussen de misdadigers. Hij ziet of hij hoort dat Jezus de laatste adem heeft uitgeblazen. Bartimeus volgt Jezus op de weg. Dat kun je heel letterlijk opvatten. Ja, Bartimeus gaat ook die weg achter Jezus aan van Jericho naar Jeruzalem. En dat is geen makkelijke weg, want dat is een hele klim. Je moet zoveel meter stijgen, want Jeruzalem ligt zoveel meter hoger dan Jericho. Maar vooral figuurlijk gezien is het geen makkelijke weg. Vooral figuurlijk gezien is het een hele klim om die weg te gaan. Want het is de kruisweg. En wie Jezus volgt, wie aan hem verbonden is, die komt in aanraking met het kruis. Dat zei Jezus ook al eerder. Hè? Neem je kruis op en volg mij. Nou, Bartimeus volgt Jezus op die weg. Bartimeus, die hoort bij de mensen van de weg. Kent u die uitdrukking? Die kom je in het boekje Handelingen nog wel eens een paar keer tegen. In het boekje Handelingen lees je dat. Er zijn mensen van de weg. En dat is een uitdrukking die wordt gegeven aan mensen die volgeling van Jezus zijn. Nou, wie hoort bij de mensen van de weg, die hoort bij Jezus. Nou, Bartimeus, die hoort bij Jezus en volgt hem op de weg. En over het hoe en over het wat wordt dan niks verteld. Bartimeus verdwijnt eigenlijk min of meer een beetje uit beeld. Het is alsof de evangelist Marcus, alsof de Heilige Geest ons vanmiddag aankijkt en de vraag stelt. Hey, volg jij Jezus ook al? Want kijk, de kerk gaat straks uit en je gaat de week verder in, je vervolgt je weg. Maar is onze weg ook de weg van Jezus? Dan zeg je, hoe doe ik dat? Jezus volgen op de weg. Dat doe je door je ogen te gebruiken. Dat doe je door Jezus in het oog te houden. Die je de goede weg wijst. Die de weg in zijn woord in de Bijbel voor je uitlegt. In de Bijbel wordt je de goede weg gewezen. Dus Jezus volgen op de weg. Dan kun je niet zonder het woord, de Bijbel. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dan pak je je Bijbeltje erbij, jongelui. En dan ga je een stukje lezen. En dan zeg je, Heer, ik wil u graag volgen. geef dat ik het gedeelte mag begrijpen. Wat heeft u ermee te zeggen? Hoe kan ik u dienen vandaag? Wat wilt u tegen mij zeggen? Wat wilt u over mezelf leren? Wat wilt u over uzelf leren? Over mij? Wat heb ik te doen? Wat mag ik niet doen? U mag het zeggen, want ik wil u volgen. Is dat makkelijk? Jezus volgen op de weg? Nee, dat kost zelfverloochening, want dan moet er een kruis hè, door mijn eigen ik. Tot Jezus komen als een bedelaar, dat is al een heel ding. Maar een bedelaar blijven, een leerling blijven, dat is niet makkelijker. Want dan kan ik niet zelf mijn route bepalen en mijn weg uitstippelen. Kijk, dat vond die rijke jongen waar we over lazen heel lastig. Hij gaat verdrietig weg als Jezus tegen hem zegt, ja, maar dit is de weg. Dit is de weg die ik jou ook wijs als je mij wil volgen. Dit is de weg die ik van een volgeling vraag. Neem je kruis op en volg mij. Ja, dat is hem te veel gevraagd. En weet je wie het ook lastig vond? Petrus. Als Jezus tegen hem zegt, ja Petrus, dit is de weg die ik met je ga. Dan roept Petrus heel hard, nee, geen zins, er komt niks van in. U ziet het helemaal verkeerd, het zal heel anders gaan. Ik zie een hele andere weg voor me. Maar Petrus moest leren niet zelf voorop te gaan, maar te volgen. Petrus vond dat lastig. En ik vind dat ook lastig. Maar wie verbonden is aan Jezus, die zit aan hem vast. En die mag zich niet losrukken van Jezus. Wie aan hem vast is, komen te zitten in het geloof, die is geroepen hem te volgen, zijn voetstappen te drukken. Dat is lang niet zo makkelijk als het lijkt, want je hebt jezelf tegen en de weg gaat soms zo anders dan de weg die je zelf zou willen gaan. Het is niet alleen lastig om Jezus te volgen op de weg, omdat je dan je kruis moet opnemen, dus je eigen ik moet kruisigen, echt Jezus moet volgen. Het is ook lastig omdat het volgen van de Heer Jezus nog wel eens gepaard gaat met onbegrip, met verzet van anderen, mensen die je niet begrijpen. Er kan zelfs een reactie van haat en van spot komen. En er zijn nogal wat volgelingen van Jezus die daarmee te maken hebben. Ook vandaag de dag. Dus nee, het is geen gemakkelijke weg. Maar wel een hoopvolle weg. Want Jezus is niet alleen aan het kruis gespijkerd, in het graf gelegd. Hij is ook opgestaan en naar de hemel gegaan. Hij is de overwinnaar. De zonde en de dood, het graf. Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht. Zijn weg ging van lijden naar de heerlijkheid. Wie door het geloof van hem verbonden is en zijn weg gaat, die mag weten, te midden van alle moeite, te midden van alle zorg en aanvechting en kruis, mij is een beter lot bereid. En hier mag ik zijn voetstappen drukken, ik mag hem volgen. Dat betekent vervolgens ook, en dat is dan nog een ander aspect van het verbonden zijn aan Jezus, dat ik in de navolging van de Heer Jezus zijn beeld mag gaan vertonen. Want wie echt verbonden is aan Jezus en hem volgt op de weg, die gaat op hem lijken. Kijk, als Jezus stilstaat, om zich heen kijkt en die blinde bedelaar bij hem roept en vraagt, wat kan ik voor u betekenen? Dan mag ik die vragen ook stellen aan anderen die op mijn weg komen. Jezus die stond stil bij een bedelaar. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit barmhartigheid. Hij wil de man verder helpen, zich over hem ontfermen. En zo mag ik als volgeling ook oog, hart en een luisterend oor hebben voor een ander die mij iets wil vertellen. Ik mag een luisterend oor bieden aan iemand die al heel veel heeft meegemaakt en borstelt met Gods weg en zich afvraagt, hoe moet ik hier en hier nou mee omgaan? Ik mag een luisterend oor bieden aan die eenzame zuster die haar verhaal kwijt wil. Ik mag de ander helpen die op wat voor manier dan ook hulpbehoevend is. En zoiets weer spiegelen van de barmhartigheid van mijn rabboni, mijn meester. En dan mag ik hem volhardend volgen. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Want hoe volgt Bartimeus Jezus? Nou, hij gaat volhardend achter Jezus aan. Bartimeus volgt Jezus niet maar voor even. Nee, het woord dat in het Grieks wordt gebruikt voor volgen laat in de tijdsaanduiding zien dat Bartimeus Jezus volgt en volgt en volgt. Dus hij volgt Jezus voortdurend, volhardend. Hij is niet alleen maar een volgeling van Jezus geworden, hij blijft het ook. Hij riep niet alleen volhardend, Jezus, zoon van David, ontfermt u zich over mij. Maar hij volgt Jezus ook volhardend. Dat is wat de tekst zegt. En Bartimeus volgde Jezus steeds weer, voortdurend, op de weg, op zijn levensweg. En dat is een les. Ook voor ons. Want kijk, het is een bijzondere zegen. Als je vandaag het heilige avondmaal mocht vieren. En het is een geweldig iets als je mocht belijden aan de tafel. Jezus is mijn rabboni. Mijn meester. Maar de oproep vanmiddag in deze nabetrachtingsdienst op het gevierde heilige avondmaal is: blijf nou volhardend. Gaan in het spoor van uw meester. Want hem volgen, dat is niet een zaak van zondag of een zaak zo rondom het heilige avondmaal, maar dat is een zaak van je hele leven. Zei Jezus niet, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En ja, dan is er op die weg achter Jezus aan heel veel wat je wegtrekt bij Jezus vandaan. Dus volhardend achter Jezus aankomen, ja, dat is ook volhardend strijden tegen de zonde. De dichter van Psalm 119, die bidt niet voor niets, juist omdat hij de Heere zo lief heeft en hem zo graag wil volgen: wendt u mijn ogen af van de ijdelheden. Want er is zoveel wat mij bij u vandaan trekt, maar ik wil u graag blijvend volgen. Help me erbij. En geef dat ik u in het oog mag houden. Kijk, een volgeling van de Heer Jezus kan niet zeggen: nou ja, ik heb het vandaag wel goed met de Heer Jezus. En morgen, nou, dat zien we dan wel weer. En als het me morgen niet uitkomt om de Heer Jezus te volgen, nou, dan doe ik het niet. En als ik er overmorgen geen zin in heb, nou, dan ga ik gewoon mijn eigen gang. Nee, een volgeling van Jezus, die heeft volhardend steeds weer te strijden tegen de zonde. Die heeft alle reden om altijd het kwade te haten. En dat is ook nodig. Want de zonde kan zomaar weer een aantrekkingskracht op je hebben. Ook als je de Heer lief hebt. Weet je wat Charles Haddon Spurgeon ergens schrijft? Je weet wel, hè, die bekende dominee uit de 19e eeuw. Hij zegt, het kan zomaar zijn dat die vleespotten van Egypte weer zo gaan trekken. En dat als de geur vrijkomt van de vleespotten van Egypte, dat je zin hebt om daar aan tafel te gaan. Hij heeft het, geloof ik, over dat je langs een huis kunt lopen en dat je dan prei en uien en zo ruikt. Maar ja, misschien hou je niet van prei en zeg je, dat is voor mij geen verleiding. Maar je begrijpt de bedoeling, hè? Je ruikt iets lekkers en je denkt, maar daar wil ik wel aan tafel gaan. En dan zegt Spurgeon, maar dat moet je niet doen, want je mag de Heer Jezus volgen op de weg. En dan moet je onmiddellijk zeggen, nee, nee, het hemelse manna is veel beter dan de vleespotten van Egypte. En het water uit de rots, dat is veel zoeter dan het water van de Nijl. Ik kan niet meer onder mijn oude tiran terugkeren. Ik kan niet weer teruggaan in de slavernij. Dat wil ik niet. Want het is mijn diepste verlangen om mijn rabboni te volgen. Mijn leven lang. Want hij is zo goed. En ik wil hem niet uit het oog verliezen. En daarom vouw ik mijn handen en vraag ik, houd mijn ogen op u gericht. Jongens en meisjes, ik moest even denken aan een paard. Een paard kan van die oogkleppen op hebben. Hè? En die oogkleppen zorgen ervoor dat een paard een beperkt gezichtsveld heeft. Hè? Meestal dat hij dan alleen zo recht vooruit kan zien. Daardoor schrikt zo'n paard niet als er links of rechts in één keer wat zal gaan gebeuren. Hij kan zich helemaal richten op het rechtdoor lopen, het vooruit lopen. Nou, misschien kun je dat wel begrijpen. Iemand die van de Heer Jezus houdt, die wil graag blind zijn voor allerlei bewegingen die je aftrekken van de Heer en van zijn goede dienst. Want die probeer je altijd van de goede weg af te halen. En je wilt zo graag hem volgen die voorop gaat. Die grote gids. Je borg en middelaar. Je meester. Kijk, als je hart aan hem bent kwijtgeraakt, als je bij hem hoort, dan maak je toch zelf niet uit waar je naar kijkt. Dan maak je toch zelf niet uit op welke weg je loopt. Dan ben je, zegt Paulus, gestorven aan de zonde. En Job zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen, omdat ik niet wil zondigen tegen hem die ik zo lief heb. Dan is ze, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Geroepen om volhardend Jezus te volgen. En zonden zijn dan zomaar een belemmering. Maar zorgen kunnen dat ook zijn. Die kunnen dat volgen van de Heer Jezus ook zomaar onder druk zetten. Zorgen en noden kunnen ervoor zorgen dat je het juiste zicht op je meester verliest. En die zorgen die kunnen er nu, die kunnen er vandaag en die kunnen er ook na een avondmaalsbediening zomaar zijn. Blijvend of zomaar komen. Maar dan klinkt vanuit Psalm 37, en we hopen de psalm straks te gaan zingen. Geen zorg, doe u van het heilspoor breng. Houd in uw weg het oog op hem gericht, je meester. Ook als die misschien heel ver weg voor je lijkt. Ook als je denkt, oh wat bent u toch. Ik zie u niet. En ik zie uw weg niet. En de weg achter u aan gaat voor mij door het water heen. En moet ik u dan ook volgen? Ik heb de kracht er bijna niet meer voor. Ik heb de moed er bijna niet meer voor. Ik wil u wel volgen, maar... Maar hoor dan. Hij die volgelingen door zijn geest achter zich aantrekt. Hij laat je niet vallen. En hij die voorop gaat, die kijkt elke keer weer zo achterom. En hij zegt, ben je er nog? Lukt het nog? Is het water te diep? Is het tempo te hoog? Kom maar, pak mijn hand maar vast. Kun je niet meer verder? Lukt het je niet? Ben je aan het einde van je krachten? Nou kom, dan draag ik je. Zodat je weer nieuwe krachten opdoet in het volgen van mij. Jezus is, zegt Hebreeën 6, voorloper. Hij gaat voor zijn volgelingen uit. En dat betekent dus dat hij de weg baant. En zou dan met hem voorop de weg toch niet begaanbaar zijn voor u? Geen zorg. Doe u van het heilspoor brengen. Houd in uw weg het oog op hem gericht. Roep hem erbij. Roep hem er opnieuw bij als het volgen zoveel moeite kost. Heer, ik wil u blijvend volgen, net als Bartimeus. Mijn tong hangt op mijn schoenen. Zoon van David, ontfermt u zich over mij. Geen zorg. Doe u van het heilspoor brengen. Houd in uw weg het oog op hem gericht. De dichter van Psalm 37 heeft het trouwens over ijdele zorg. En zorg die je zomaar kan bezetten. En wat is er veel, hè, waar je voor moet zorgen. Wat is er veel, hè, wat je aandacht vraagt. Je huishouding, je studie, je werk. Maar laat nou alles wat je zorg vraagt en je aandacht verdient niet aftrekken om in dat spoor van de grote meester te gaan. Zou je dan vanavond iets vragen? Heere, help mij u te volgen. Elke dag opnieuw. Help mij deze 3 maanden. Totdat als u het geeft, de avondmaalstafel weer mag klaarstaan. U in het oog te houden en te hebben. Zou u dat niet bidden? Heer, ik was vandaag dicht bij u. Maar houdt u me ook dicht bij u. Laat mij achter u aan mogen blijven gaan. Bewaar mij voor afdwalen. En bewaar me dat ik bij de pakken ga neerzitten. Bewaar me ervoor dat ik bezet word met allemaal tijdelijke dingen. Houd me vast dicht bij u. En laat mij meer van u zien. Want op u raak ik niet uitgekeken. Alles wat aan u is, is gans begeerlijk. Ik wil u blijvend volgen. Omdat ik u wil eren. U die mij verlost hebt. Ik wil u blijvend volgen. Omdat ik zoveel waarde in u zie. Ik wil u blijvend volgen. Omdat ik uw onderwijs steeds weer nodig heb. Ik wil u blijvend volgen. Omdat ik uw hulp, uw leiding, uw zorg, uw genade nodig heb. In de strijd tegen de zonde. En Bartimeus volgde Jezus op de weg. Volgde hem blijvend op de weg. Wilt u het ook? Dat kan. Dat kan door de Heilige Geest. Die me dat juiste spoor wil houden. En die me steeds weer laat zien op de grote meester. Kijk, kijk vanmiddag nog eens goed naar hem. Je Rabboni. Hij ging de weg die de Vader hem wees. Heeft hij opgegeven? Nee, hij heeft vol hart volgehouden. Tot het bittere einde toe. Was dat voor hem gemakkelijk? Verre van dat. De duivel probeerde hem in de woestijn van de goede weg, de lijdensweg af te trekken. De fariseeën bespotten hem, zetten hem weg. Als zoon van de duivel. In Gethsemane was Jezus zo angstig dat hij niet verder durfde te gaan. En dan? Dan laten alle discipelen hem in de steek. Zou hij dan ook maar niet terugkeren? Maar hij gaat door. Tot op het kruis. Hij hangt er in donker, verlaten door zijn vader. Maar hij volhardt. Hij hield het grote doel in het oog. De eer van zijn vader. En de verlossing van zondaren. En terwijl hij de vloek droeg, heeft hij zich er doorheen geloofd. Vertrouwend op zijn vader. Hij heeft zich vastgeklampt aan het woord van zijn vader, aan zijn vader zelf. Hij verslapte niet, hij ging niet van de goede weg af. Zijn hart is nooit onrein geweest, terwijl hij nooit met zijn ogen iets verkeerds heeft bekeken. Hij, de zoon van David, de grote meester, hij zegt het, kom maar. U kwam bij mij aan de tafel, kom maar. Kom maar bij mij. Ook als de kerk weer aan, kom maar achter mij aan. Hij is de leidsman. Hij is de voleinder van het geloof. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Hij geeft kracht, uithoudingsvermogen, volharding. Als ik vermoeid ben, teleurgesteld raak. Als ik struikel, terneerlig, me verwond. Als ik niet meer weet hoe het verder moet. Richt je oog op hem die de weg gelopen heeft die hij moest lopen. Dat was een kruisweg. Hij heeft geleden, maar het is van lijden naar heerlijkheid gegaan. Hij is met eer en met heerlijkheid gekroond. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij droeg een doornenkroon. Maar nu draagt hij de erekroon. De kroon van de overwinning. En hij brengt iedere volgeling thuis. Echt waar. Mag ik de tekst nog 1 keer lezen? mag ik hem je nog één keer laten horen. En Bartimeus volgde Jezus op de weg. Wie volgt? Amen.